Welkom bij Project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar deze aflevering van de podcast Project Opgroeien. Vandaag staat er een hele leuke aflevering voor jullie klaar. We gaan het namelijk hebben over troosten en slapen bij baby's in de eerste 6 maanden van hun leven. We gaan het hebben over de Happy's babymethode en hoe je hier als ouders mee om kan gaan. Gelukkig doen we dit vandaag niet alleen, maar hebben we Margreet Harskamp uitgenodigd. Zij is arts, maatschappij en gezondheid, werkzaam bij de JGZ Amsterdam. En ze gaat ons hier vandaag wat meer over vertellen.
Ja, dank jullie wel dat ik hier te gast mag zijn. Want ik ben collega van Lois en Caroline. Ik werk als jeugdarts bij de GGD Amsterdam. En ik zie pasgeborenen elke week op het spreekuur. Maar ik zie ook pubers die op de middelbare school zitten in Amsterdam, samen met hun ouders. Of zonder hun ouders. En huilen en slapen, dat komt eigenlijk heel vaak aan bod in de spreekkamer. En bij pasgeborenen vragen ouders heel vaak van hoe kan mijn baby nou beter slapen. Maar ook de pubers die vaak ziek zijn van school, daar is heel vaak slapen ook echt een issue. En daarom vind ik het belangrijk om vandaag iets te vertellen. Ja, want voor de ene ouder is het echt veel zwaarder het huilen en dan de ander. Maar dat komt ook omdat de ene baby veel meer huilt dan de ander. Dus sommige ouders die vandaag luisteren, ja, die krijgen wat tips. En dan kunnen ze misschien iets mee. Andere ouders hebben echt het idee van, oh, help me alsjeblieft met mijn huilbaby. En als jeugdarts in de spreekkamer kunnen we dan vaak ook meer uitleg geven waarom er een medische oorzaak is of waarom je baby helemaal gezond is. En we kunnen meedenken wat je kan doen als je baby veel huilt.
Nou, nogmaals, heel fijn dat je er vandaag bij kan zijn. Want in deze aflevering gaan we jullie dus meer vertellen over de Happy's babymethode. En we gaan bespreken waar het huilen vandaan komt. Wat is normaal huilgedrag en wat is misschien niet normaal huilgedrag? Mm-hmm. Hoe kan je het kindje nou het beste troosten? En in deze aflevering zitten ook weer echt heel veel tips. Dus luister vooral door. Want ik denk dat er echt heel veel in zit waar jullie als ouders wat aan gaan hebben. Maar Margreet, jij werkt niet alleen in de spreekkamers. Jij doet ook onderzoek. Zou je hier iets meer over kunnen vertellen?
Ja, ik werk ook bij het Amsterdam UMC. En samen met ouders en collega's, andere onderzoekers, hebben we onderzoek gedaan naar wat de zorgbehoefte is van ouders als je baby dan heel veel huilt. Kijk, waar heb je behoefte aan als je aanklopt bij de jeugdgezondheidszorg, bij de kinderarts, bij de huisarts? En wat we merken is, natuurlijk wil je als ouder graag weten of er een medische oorzaak is. Maar als de dokter of verpleegkundige alleen maar daarnaar kijkt, dan mis je eigenlijk nog heel veel. En het is heel belangrijk om ook na te gaan hoe het voor jou als ouder is dat je baby zoveel huilt. En wat er allemaal nog verder speelt bij je thuis. En dat je niet alleen hoort dat je baby gezond lijkt, maar ook dat je hoort dat je baby inderdaad heel veel huilt. En dat dat zwaar is voor je. En wat je er dan vervolgens aan kan doen. En ja, ouders die kunnen hier echt heel goed over vertellen. Wij hebben hun geïnterviewd. En ik wil daar graag een stukje van laten horen.
Op een gegeven moment dacht ik ben een slechte moeder. Ik kan het huilen niet meer aan. En toen pas kwam ik erachter dat hij wel heel veel huilt. Dus het is ook niet zo raar dat ik op een gegeven moment denk van, ik kan er niet meer tegen. Want je wereld is natuurlijk heel klein in het begin. Althans, dat gold voor mij. Je zit de hele dag binnen. Wel 6 weken lang of zo. En als je dan de hele tijd in een ruimte bent met je baby die alleen maar huilt, of best wel veel huilt, ja, dan word je daar gewoon gek van. Als hij voorheen huilde, dan schoot ik helemaal in de stress. Ik verstijfde helemaal. Al mijn spieren spannen zich aan. En ik voelde onmiddellijk mijn stress omhoog schieten. Dan ging hij weer urenlang huilen. Ik zat urenlang in de herrie en wanhopige gevoelens. Ik vind het wel belangrijk dat daar meer aandacht voor komt. Dat vijandelijke gevoel dat ik af en toe ook wel een beetje had, dat je gewoon geterroriseerd voelt door je kind, weet je wel. En dat is echt niet leuk om te voelen. Want je wilt natuurlijk alleen maar liefde voelen en gelukzaligheid. Want mensen, het liefst wil je vertellen, Ik heb het fantastisch en moeder zijn is zo heerlijk. Ik geniet elk minuut, maar dat is niet waar. Ik geniet er helemaal niet van. Ik heb andere vrouwen gesproken, die hadden ook van die gevoelens. Dus het is heel normaal. En die gevoelens die waren bijvoorbeeld vijandelijkheid, boos, geïrriteerd of wanhopig. En toen dacht ik, ik ben helemaal geen een of andere psycho of zo. Dus daar verdween ook een heleboel spanning bij mij. Want toen dacht ik wel van, ja, ik ben niet een enorme lijpe moeder of zo, maar ik doe ook gewoon mijn best.
Ja, ze heeft het heel goed verteld. Is dit een herkenbaar verhaal voor jou, Lois?
Ja, zeker. In de spreekkamers horen we wel vaker inderdaad dat ouders het echt heel erg lastig vinden. Jullie horen natuurlijk net een moeder aan het woord, maar vaders hebben hier net zoveel last van eigenlijk. Dit is iets wat heel normaal is. Ik kan me heel goed voorstellen dat ouders inderdaad het gewoon heel intens vinden, omdat het huilen kan ook heel heftig zijn, kan heel hard zijn. Soms duurt het ontzettend lang en dan weet je gewoon even niet zo goed hoe je hier het beste mee kan omgaan. Het is eigenlijk heel erg normaal. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gezegd over huilen.
Zeker.
Dus een perfect moment voor onze vaste rubriek Feit of Fabel. De eerste stelling van vandaag. Gezonde baby's kunnen wel 6 uur per dag huilen.
Ja, een feit. En dat is wel vervelend als je baby zoveel huilt. Maar de ene gezonde baby huilt 2 uur en de andere 6 uur.
Dan gaan we door naar de tweede stelling. Huilen is een manier om aan te geven dat je baby meer aandacht nodig heeft.
Dat is een fabel. Het kan ook zijn dat je baby juist heel erg moe is en eigenlijk hulp nodig heeft om in slaap te vallen.
De derde stelling van vandaag. Ouders kunnen depressief worden door het huilen van een baby.
Dat is een feit. Het kan zo heftig zijn dat je je steeds minder goed gaat voelen.
En als laatste, als je baby niet rustig wordt van een speentje, dan werkt het speentje niet.
Gelukkig niet, want het kan ook zijn dat het baby eerst getroost zal worden en daarna heel graag een speentje neemt.
Margreet, je gaf net aan dat baby's wel tot 6 uur per dag kunnen huilen, gezonde baby's in dit geval. Maar hoe zit het eigenlijk?
Ja, baby's hebben moeite om in slaap te vallen of om te bedenken wat ze nodig hebben. En ze huilen allemaal, maar de ene baby huilt 2 uur per dag en de andere baby huilt 6 uur per dag. En je ziet dat alle baby's na de leeftijd van 8 of 9 weken minder gaan huilen op een dag.
Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je toch gaat denken van, is er iets aan de hand met mijn baby als je kindje zo lang blijft huilen?
Ja, en het is ook goed, je wil als ouder je baby troosten. En als er een oorzaak is voor het huilen, dan wil je die natuurlijk graag wegnemen. Er wordt veel over gesproken van, wat zijn nou de oorzaken? Maar als artsen en onderzoekers weten bijvoorbeeld niet of krampjes nu echt bestaan. Ook de vroeggeboren baby's krijgen natuurlijk voeding en hebben last van hun buik, zou je zeggen. Maar zij gaan niet huilen tot na de uitgerekende datum. En baby's zijn ook met krampjes soms toch eigenlijk goed te troosten, merken we. En als een baby heel veel pijn heeft en maar door blijft huilen, ja, dan ben ik als dokter het meest ongerust over een oorzaak.
Ja, en ouders die vragen ook vaak aan ons van, is reflux dan een oorzaak waardoor mijn kindje veel huilt? En is reflux overigens ook pijnlijk, ja of nee?
Ja, eigenlijk reflux is dat een voeding omhoog komt. En dat hebben alle baby's. En de ene baby die slikt het weer door. En de andere baby die spuugt het de hele tijd uit. Maar er is een verschil tussen reflux en refluxziekte. En bij refluxziekte dan is de slokdarm ontstoken. En dan gaat het ook echt pijn doen. Maar dat zie je ook aan dat je baby echt ziekig is. Dus hij gaat niet goed groeien. Er komt soms bloed bij de spuug zitten. En kunnen wij dus goed zien, het verschil. Gewone reflux, dat de voeding omhoog komt, daar gaan we vanuit dat het niet pijnlijk is. Want de voeding die omhoog komt is ook niet zuur.
En wat is dan de reden dat baby's veel huilen?
Ja, ik denk dat baby's meer troost nodig hebben. En dat ze dat in de baarmoeder ook krijgen. Maar dat ze dus het liefst gewoon nog 3 maanden langer in je buik hadden gezeten. Maar dat kan niet. Want baby's hebben best wel een groot hoofd. En na 9 maanden komen ze er nog net uit. En ze hebben ook best wel veel voeding nodig. En de baarmoeder en de placenta die kunnen dat op een gegeven moment niet meer geven. Dus een baby is geboren, maar hij lijkt nog steeds heel erg op die baby die in de baarmoeder zat. Ze hebben ook nog reflexen, zoals een Moreau-reflex, dat een baby met zijn arm omhoog schrikt als je hem neerlegt. En ze hebben nog behoefte aan die stimuli, die prikkels die ze in hun baarmoeder hoorden. Daar hoorden ze de hele tijd het bloed en de darmen van de moeder. Ze zaten strak in je buik. Ze dreven op hun zij en met hun hoofd naar beneden. Ze bewogen continu met je ademhaling mee, maar ook als je liep. En ze konden de hele dag drinken of op hun darm zuigen.
Oh ja, dit klinkt inderdaad heel erg logisch als jij dit zo zegt. Maar je baby bevindt zich nu wel in de buitenwereld. Wat zou je als ouders nu het beste kunnen doen?
Je kunt je baby helpen in de eerste 3 tot 4 maanden door sensaties in de baarmoeder na te bootsen. Want een geborgen gevoel in de baarmoeder, dat zorgt ervoor dat je ongeboren kindje zich kalm en geborgen voelde in je buik. En dat hij met zijn hoofd naar beneden lag, wat ook het makkelijk maakt om geboren te worden. En deze sensaties, die zorgden in de baarmoeder al voor een heel bijzondere respons, de troostrespons. Die troostrespons, die kan baby's helpen om hun aandacht ergens op te vestigen. Bijvoorbeeld op drinken of op quality time met jou, maar ook om zich af te sluiten en rustig in slaap te kunnen vallen. En die sensaties die doen niet herinneren aan de tijd in de baarmoeder, want dat kan een baby nog niet zich herinneren. Maar die verschillende sensaties die kunnen dus wel een troostrespons geven. En met de Hapjes Babymethode leren we ouders om die troostrespons ook op te wekken. En dat is wel iets wat je moet oefenen, want het moet wel precies op de goede manier doen. Denk bijvoorbeeld aan de kniereflex. Als de dokter precies op de juiste plek op je knie slaat, dan gaat je been omhoog. En de 5 S'en die moeten ook zo worden toegepast qua intensiteit dat je de troostrespons triggert.
En Margreet, begrijp ik het dan goed dat de Hapjes Babymethode te maken heeft met de 5 S'en die we wel eens vaker horen?
Ja, dat klopt. Maar het is niet alleen de 5 S'en. Want het is ook belangrijk om juist goed te leren kijken naar je kindje en je kindje te leren begrijpen. En we leggen dus uit waarom een baby huilt, zodat ouders zich ook beter kunnen verplaatsen in een kindje. En dat ze een kindje kunnen leren kennen en zien welke behoeften er zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kindje honger heeft, dat het moe is, of juist te koud of te warm heeft. Het kan zijn dat je baby's te weinig prikkels krijgt, dus eigenlijk die troostende prikkels mist. Het kan ook zijn dat je baby juist overprikkeld is. En we leren dan wat je kan doen als je baby meer troost nodig heeft en hoe je dat kan geven. En daar zijn de 5 S'en de losse stapjes voor.
Zou je ons kort kunnen vertellen over elke stap?
Zeker. De eerste stap is het inbakeren. En dat is eigenlijk de opmaat voor het troosten zelf. Want het troosteffect zit vooral in de stappen erna. Want tijdens het inbakeren kan je baby inderdaad meer gaan huilen. En dat zeggen ouders ook vaak. Maar baby's die wat ouder zijn, die kunnen ook juist echt al wel getroost worden van het inbakeren zelf. Want zij hebben langzamerhand al geleerd dat het fijn is om ingebakerd te worden. En voor andere baby's helpt het om te focussen op de volgende stappen en geeft het ook het strakke, vertrouwde gevoel van de baarmoeder meer. En ook inbakeren kan helpen als je baby daarna wil gaan slapen.
Ja, en we geven ouders in Amsterdam adviezen mee hoe ze kunnen inbakeren. Dit doen we op papier. Maar we kunnen ook met ze oefenen in de spreekkamers natuurlijk. En er worden ouderworkshops gegeven waarin we dit gaan toepassen eigenlijk.
Je kunt inbakeren met een grote hydrofieldoek of met een voorgevormde inbakerdoek of zak. Nou, dan de tweede stap is de zijligging. En dit bootst de positie in de baarmoeder na. Vaak zie je dat baby's al rustig worden zodra je ze op hun zij of hun buik draait. En deze houding gaat ook de Moreau-reflex tegen. Dus draai goed door richting de buik. En dat kan bij jou op schoot of op de arm. Maar als je baby dan te slapen legt, dan leg je baby altijd weer op de rug, maar kan het wel ingebakerd blijven. En sussen is de derde stap. En de Hapjes Babymethode is eigenlijk een soort dans. Je baby is de leider met het huilen en jij volgt als ouder. Dus je past het intensiteit van het sussen aan en ook de beweging, zodat je baby lekker getroost kan worden. En sussen, dat duurt meestal maar kort, en want het werkt best wel snel. Meestal is echt binnen een minuut je baby getroost. Nou, hoe sus je dan? Ja, het huilen van je baby is harder dan een stofzuiger. Dus jij moet daar, als je baby huilt, ook echt eventjes overheen. En dat kan doordat je dicht bij de oortje van je baby komt, of doordat je gewoon hard sust met je mond.
Sorry dat ik je even onderbreek, maar hoe doe je dit dan?
Ja, ik kan het wel even voordoen. Het sussen komt echt uit je buik. En het is een laag geluid. En dan doet het met je buikademhaling van shh. En niet uit je keel. En ook geen snelle s zoals een pufcursus. Maar gewoon een rustige, lange shh.
En het klinkt eigenlijk best wel redelijk hard. Hoe dicht bij het oortje kan ik dit doen? Is dat wel veilig?
Ja, je baby heeft was in zijn oortjes. En het trommelvlies is daardoor nog best wel dik. Dus het is niet gevaarlijk. En je baby krijgt er geen gehoorschade van. En op ongeveer 5 centimeter afstand van het oortje kun je dus of je kan een white noise app of een apparaat gebruiken. En die zet je dus eerst best wel hard. Als je baby slaapt, dan kan die weer wat zachter. Nou, dan de vierde stap is het wiegen en wiebelen. En dat zijn eigenlijk kleine, snelle wiebeltjes. Niet heel erg lang en brede wiebels. En je ondersteunt het nekje van je baby en laat het hoofdje een beetje heen en weer wiebelen als een soort puddingje. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan op je onderarm of je legt je baby over je benen heen terwijl je zit op een stoel of op de bank. En je gezichtje kan naar je toe zijn gedraaid of juist van je af.
En dat wiebelen, kan dat dan ook in de draagzak?
Jazeker. En dan baken je dus niet in, maar ligt je baby strak tegen jou. En dat is ook heel fijn, ja. En de vijfde S is zuigen. En dit kan je baby pas als hij wat gekalmeerd is, wat getroost is. En zuigen kan door een speen aan te bieden, maar kan ook een pinkje geven of nog een slok drinken uit de borst of uit de fles. Tijdens het zuigen komen dan endorfines vrij en voelt je baby zich fijner en kan hij ook beter doorslapen.
We hebben nu de 5 S'en besproken. Maar ik vraag me af hoe het voor ouders is. Vinden zij dit lastig om te doen of niet?
Ja, ouders vinden heel veel stappen eigenlijk wel lijken op wat ze al doen. Maar ze vinden het soms wel lastig om ze allemaal tegelijk te doen. En soms vragen ze ook van, kunnen we niet één stap weglaten? En we leggen daarom ook goed uit waarom elke stap belangrijk is. Want als je weet waarom je baby echt veel makkelijker troost is op de buik en de zij, dan ga je ook elke keer, als je baby ontroostbaar lijkt, goed naar de buik en de zij doordraaien. En inbakeren, dat doe je ook niet uit jezelf elke keer als je een baby gaat troosten. Maar als je weet dat het echt helpt om te focussen op het troosten, dan ga je het toch vaker doen. En dan zijn die 5 S'en samen echt bedoeld als een knuffelkuur. Dus niet als een trucje, maar iets wat je doet om aan de behoeften van je baby te antwoorden. En zo kan je soms al uren zitten. Het is niet inderdaad iets wat in één klap klaar is. Of waarbij je in één keer je baby gelijk kan wegleggen. Maar het is juist een manier om meer contact te maken met je baby en in te gaan op wat je baby nodig heeft.
Ja, en in de praktijk zien we dat ouders daadwerkelijk ook vaak meer zelfvertrouwen krijgen na het volgen van deze cursus. Dat ze aangeven inderdaad van, hey, ik herken de signalen beter of het werkt echt daadwerkelijk. Dus dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien.
Ja, we merken dat ook in het onderzoek. We hebben ook goed uitgevraagd van waarom helpt het nou? En daarvoor wil ik nog een klein stukje laten horen van wat de moeder daarover gezegd heeft.
Ja, ik denk wel dat de methode, de interactie tussen mij en onze zoon te goede is gekomen. Want nu hij minder huilt en ik beter weet wat ik kan doen, voel ik mij krachtiger en heb ik meer zelfvertrouwen. Ik ervaar veel minder dat vijandelijke gevoel dat ik had. En op het moment dat we handvatten kregen, wist ik veel beter wat ik moest doen. De 5 S'en werken niet altijd, maar wel heel vaak. Ja, dan krijg je wel meer perspectief of zo. En nu denk je van, oh, oké, hij huilt. Ik ga hem zo dadelijk wel even inbakeren. En dan kan ik zijn gehuil ook beter verdragen. En omdat ik dan wat meer ademruimte voel, voel ik ook veel minder die negatieve gevoelens die ik eerder wel had. Dan dacht ik van, oh god, weet je wel. Dat ik echt dacht van, oh god, ik kan niet één moment even iets rustigs doen. Dat heb ik nu wel veel minder, want nu denk ik gewoon, oh ja, nou ga ik hem straks inbakeren en dan is het weer rustig. Kan ik ook weer verder gaan. En komt er ook gewoon meer ruimte voor ontspanning. Kan ik ook meer gaan genieten en voel ik me ook minder benauwd.
Ja, ik denk dat de moeder hier heel mooi vertelt wat het haar kan helpen als haar baby beter kan troosten. En wij als professionals, we kunnen je natuurlijk in de spreekkamer adviezen geven. We kunnen dit samen met je oefenen. Maar je doet het als ouder uiteindelijk zelf thuis. En dan is het heel belangrijk dat je gewoon je zelfvertrouwen hebt dat je dit kan. En ook dat je baby getroost kan worden. En het kan dus zijn dat als je baby eenmaal getroost is, dat hij juist contact met je wil maken en lekker met jou wil kletsen. Het kan ook zijn dat je baby moe is en na het troosten in slaap wil gaan vallen. En daarbij kunnen de 5 S'en ook helpen.
Ja, want hoe helpt dit dan nou precies met het slapen?
Nou, als je baby dan getroost hebt op de arm, dan vragen ouders ook vaak van, goh ja, en nu? Hoe kan ik nou mijn baby in bed leggen? Want dat moest toch op de rug, heb je gezegd. Nou, dan kan je eerst naar het bedje toe lopen en je baby eigenlijk op de zij houden, nog in je armen. En dan doorgaan met wiebelen en met zusje in bed. En heel langzaam, echt in een paar minuten, je baby elke keer wat meer richting de rug draaien. En dit is ook iets wat we vaak oefenen. Want als je dit rustig doet en elke keer kijkt dat je baby nog steeds getroost blijft, maar langzaam meer naar de rug draait, dan heb je veel kleinere kans dat je baby weer gaat huilen en helemaal niet in slaap kan vallen. En verder zijn er nog 2 andere S'en die je dan tijdens het hele slaapje kan doorgaan. En dat zijn inbakeren en het white noise geluid.
En is het zo dat we dan alleen 's nachts inbakeren?
Nee, je kunt eigenlijk ook bij elk slaapje het beste inbakeren. Dus ook overdag bij alle slaapjes waarvan je denkt, ja, nu is het echt slaaptijd en nu ben je moe. Dan kun je je baby elke keer inbakeren.
Ja, en tot en met welke leeftijd bakeren we de kinderen dan in?
Ja, je stopt met inbaken rond de leeftijd van 2 tot 3 maanden, want je baby heeft het dan echt veel minder nodig. En je stopt in ieder geval als je baby kan gaan rollen. Want als je baby gaat rollen naar de buik, dan zou het ingebakerd op de buik liggen en dat willen we niet.
Dus eigenlijk dat 4e trimester, hè, waar je al eerder over zei, dat ontbrak. Dus die 2-3 maanden, dat is de periode dat we inbakeren nog, vooral.
Ja, en daarna heeft je baby het echt veel minder nodig. En hoe kun je dan stoppen met inbakeren? Nou, sommige inbakerzakjes of doeken, die hebben echt een soort gleufje waar de armpje doorheen kan met knoopjes. En dan kun je eerst 1 armpje losmaken. En als dat goed gaat, je baby blijft goed slapen met aan de ene kant nog het ingebakerde gevoel en aan de andere kant het armpje los. Dan ga je pas 2 weken later het andere armpje ook stoppen met inbakeren. En dan als je baby helemaal niet meer ingebakerd is, dan kun je gewoon een slaapzak gebruiken. En je kunt het lakentje strak instoppen, zodat het nog een beetje strak voelt met zijn slaapvallen.
Ja, ja. En is het zo dat je baby al helemaal alleen kan slapen?
Ja, maar je kunt nog wel white noise gebruiken totdat je baby 1 of 2 jaar is. En het speentje gebruik je ook nog tot een leeftijd van ongeveer 6 tot 10 maanden. Dus de troostrespons wordt minder sterk, maar het zuigen en het white noise kan nog steeds helpen bij het troostende gevoel als je baby wakker wordt of in slaap gaat vallen.
Oh ja, dus als ik hem heel even nog samenvat, dan kunnen we het inbakeren met name echt doen totdat ze 2-3 maanden oud zijn. Maar de andere methodes kunnen we wat langer doen, zoals white noise kunnen we gewoon langer doorgebruiken. Mm-hmm. En het speentje dat dan eigenlijk tot de leeftijd van maximaal 10 maanden.
Ja, ja. Ja, want de zuigbehoefte is echt minder daarna. Ja.
Ja. Hey, en heb je misschien nog andere slaaptips voor ouders die vandaag naar deze podcast luisteren?
Ja, we hebben nog 1 slaaptip die ook best wel iets is waar je even over na moet denken. En dat is de slaapwaaktechniek. Als je babytje in slaap is gevallen, hebben we allemaal de neiging om heel zachtjes op de tenen de kamer uit te sluipen. En vooral je baby niet meer wakker te maken. Maar het is juist goed dat je baby doorheeft dat hij in slaap is gevallen in bed. En wat je dan kan doen als de baby al in slaap is gevallen tijdens het drinken of op je arm, is nog eventjes aan het wangetje wrijven en eventjes de ogen open laten doen, zodat je baby meer doorheeft dat hij in bed ligt.
Oh, deze is wel echt heel bijzonder. Want dit zou je inderdaad niet verwachten. Juist het moment dat je baby eindelijk slaapt. Hè,
ja.
Dan denk je van, ik wil hem absoluut niet wakker maken. Maar dat helpt dus wel om dit te doen.
Ja, want je baby kan uiteindelijk dan makkelijker leren zelf in slaap te vallen en ook makkelijker leren doorslapen.
Ja, oké. Okay. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat kindjes in een slaapje weer wakker worden. En als ouders zijn we eigenlijk heel erg geneigd om meteen er naartoe te gaan. Maar het is ook goed om heel eventjes af te wachten, hè, en te kijken van, hey, is het 1, 2, 3 huiltjes en dat ze misschien zichzelf weer in slaap krijgen. Zo niet, dan kan je natuurlijk wel er naartoe lopen. Kan je even kijken of het white noise wellicht nog helpt. Of misschien sussen, hè, toepassen, kijken of dat je baby weer rustig krijgt. En zo niet, dan dus de 5 S'en weer gaan herhalen.
Ja, want als je dan je baby even oppakt en de 5 S'en herhaalt, dan gaat je baby ook het patroon herkennen. Van het moment dat ik echt getroost wil worden, dan word ik getroost, ga ik weer terug in mijn bed en kan ik weer in slaap vallen. En soms is het ook nodig dat je gewoon even bij je baby in de buurt blijft, totdat het in slaap valt. En dat kun je dan wel afbouwen. Eerst moet je misschien echt de hand op het buikje leggen en zingen of zussen. En geleidelijk kun je steeds iets verder weggaan in de slaapkamer of in de gang. En dat kan ook bij oudere kinderen helpen, dat je elke keer iets verder weg gaat zitten als je kind in slaap valt. Of dat je elke keer terugkomt, terwijl je baby eigenlijk wakker ligt in bed. En dat het die periode dat je weg bent elke keer iets langer is, totdat ze op een gegeven moment gewoon in slaap zijn gevallen voordat je weer terug bent. En dit is ook iets bij oudere kleuters veel beter helpt en bij peuters.
Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering, namelijk de tip top 3.
De eerste slaaptip is voor alle leeftijden. Maak gebruik van een slaapritueel. Elke keer voor het slapen doe je hetzelfde dingetje. Bijvoorbeeld voeden, inbakeren, in bedje leggen en dan een liedje zingen. En later wordt dat een boekje met tandenpoetsen en andere dingen.
De tweede tip. Slapen begint al bij het opstaan. Dus zorg ervoor dat je baby 's ochtends al voldoende licht en frisse lucht krijgt. Ga bijvoorbeeld samen lekker een rondje wandelen. Dus neem je baby mee naar buiten tussen 10 en 12 uur 's ochtends.
En de derde tip gaat over het nemen van een speen. Een speen leren nemen is niet een kwestie van 13 merken proberen, maar juist van omgekeerde psychologie. Bied bijvoorbeeld het speentje aan elke keer na het voeden. En als je baby dan net aan een speentje gaat zuigen, trek het speentje er eigenlijk weer een beetje uit. Want dat activeert juist de zuigreflex. En zo gaat je baby de speen beter inhouden.
Dan zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering. Margreet, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hebt aangesloten vandaag bij het opnemen van deze aflevering. En ons meer hebt weten te vertellen over de Happy's Baby methode. Ik kan me voorstellen dat jullie als luisteraars, ouders, verzorgers wellicht wel meer informatie hierover willen weten. Misschien wel meer diepgang hierop. Waar zouden ze dit kunnen vinden?
Ja, in de link die in de podcast staat, hebben we wat meer op papier staan. En ook links naar die workshops in Amsterdam en in Alkmaar. Dus ik denk dat het goed is om daar dan op te kijken.
Zeker. Nou, dus mocht je hier meer over willen weten, klik vooral op de link en dan word je naar de juiste pagina toe verwezen. Dan was het dit hem voor vandaag. Misschien is het voor de oplettende luisteraar opgevallen dat Caroline vandaag niet in deze aflevering zat. Wees niet getreurd. In een volgende aflevering zal zij ook weer gewoon aansluiten. En dan zien we jullie tot de volgende keer.
Dankjewel.